gemeente van Christus, gemeenteleden en gasten in ons midden en ieder die via beeld of geluid met ons verbonden is, hartelijk welkom in deze eredienst op de laatste dag van het jaar. In deze dienst gaat voor dominee Paul uit Oostgeest. Ook vanavond bent u welkom in de dienst die begint om 6:30 en waarin voorgaat dominee Boon uit Veenendaal. Om samen dit jaar van en met de Heere af te sluiten bij een geopende Bijbel. Morgen is het nieuwjaarsdag, ook dan is er een kerkdienst. De dienst begint om 10:00 en na afloop is er gelegenheid om elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar. Zoals u weet zijn er nog kerkenraadsvacatures. Vandaag is het de laatste dag waarop de aanbevelingen kunnen worden ingeleverd bij de scriba van de kerkenraad. De kerkenraad zal deze week mede op basis van de ingediende aanbevelingen een kieslijst samenstellen voor de nog openstaande vacatures van 2 wijkouderlingen en 1 diaken. Als verkiezingsdatum is vastgesteld woensdag 17 januari 2024. Voor de slotzang zijn er 2 collecten. De eerste collecte is voor het kerkbeheer en de tweede voor Gevangenenzorg Nederland. Zij zeggen over hun werk: criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig, maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt ook om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Daarom bereiken we ex-gevangenen, TBS-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Dit doen we samen met ruim 650 vrijwilligers. De zendingsbussen bij de uitgang zijn vandaag voor de laatste keer bestemd voor de ondersteuning en opbouw van de kerk in Indonesië door het werk van dominee Vogelaar. Voor alles wat nog komen gaat, geldt: zo de Heere wil en wij leven zullen. We gaan nu ter inleiding op deze dienst lied 351 vers 1 en 2 zingen uit de bundel Weerklank. Halleluja, prijs de onbegonnene die bij jaar nog eeuwen telt, die de loop der wentelende zonnen soeverein heeft vastgesteld, die al zouden al hun lichten doven, licht in waarheid blijft voor wie geloven. Hem zij heerlijkheid en macht nu en immer toegebracht. Een lied voor tijd en eeuwigheid over de God zonder begin en zonder einde en die niet telt zoals wij, maar steeds weer de zon laat opkomen en ook als we geen zon of maan zouden zien, we leren dat Hij ons licht en onze waarheid wil zijn. Daarvoor mogen we Hem prijzen. Het tweede couplet spreekt ons persoonlijk aan. Zingen we mee met vers 1 en 2 van lied 351. Wij wensen elkaar hier en elders een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt het tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 99... de versen 1 en 7, dat God de Heer regeert. Psalm 99, de versen 1 en 7. Gemeente, laten we ook vanmorgen luisteren naar de wet van de Heere, zoals die opgetekend staat in Exodus 20. We luisteren daarna naar de samenvatting die de Heer Jezus van deze geboden gegeven heeft. En laten wij vervolgens zingen Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Psalm 85, vers 1, als we geluisterd hebben naar Gods wil voor ons leven. En toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, waar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vat deze geboden samen door te zeggen: U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere grote en machtige God in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we tot u mogen naderen in het gebed. Omdat u ons ziet en kent. En dat we mogen uitspreken wat in ons hart leeft. We danken u voor uw trouw en bewaring in de afgelopen week. We danken u daarvoor. Nu op deze laatste zondag van het oude jaar. Uw trouw is groot, elke dag weer. En nu mogen we naderen tot u. U ziet ons en kent ons. U weet van de dingen die verkeerd gegaan zijn. Die tussen u en ons instaan. Vergeef ons onze zonden. En ook als het misschien in uiterlijk opzicht wel meeviel, dan vraagt u toch van ons dat we u lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Heere, vergeeft u alles wat we daarin tekortschoten. En heb dank dat we mogen weten van het volbrachte werk van de Heere Jezus, uw geliefde Zoon. Hij die naar deze aarde gekomen is, zoals we ook aan het begin van deze week een bijzonder hebben mogen gedenken met de kerstdagen. Dat u zo lief deze wereld had, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt aan een wereld verloren in schuld. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Hier in deze boodschap mag toch steeds weer klinken. Heb dank dat we mogen weten van uw goedheid en genade, uw ontferming. En dat we ons daar voor het eerst en opnieuw aan mogen toevertrouwen. U kent ons, u weet hoe we betrokken zijn bij uw dienst. Of het de vreugde van ons leven is. Of dat we veel meer op afstand toekijken. Anderen hebben houvast. Anderen geloven dat. Maar in ons eigen leven kunnen zoveel twijfels zijn. Zoveel vragen. Maar heren, wees ons dan erbij. Trek ons toch tot u. Wil krachtig werken met uw Heilige Geest. En geloof schenken bij ouderen en bij jongeren. En dat we mogen leven vanuit uw genade. En dat dat ook ons leven mag doortrekken. Met alles wat er wisselt, wat verdwijnt, ook in de geschiedenis. En wat voor ons ligt. Dat we dan toch mogen weten dat u met ons bent en ons leven leidt. Wij kunnen de toekomst niet overzien, maar het hoeft toch ook niet. Geef dat we ons mogen toevertrouwen aan u. En dat we zo mogen groeien, mogen toenemen in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. We bidden om een gezegende dienst in alles wat we mogen doen. Gedenk ons zoals we hier samen gekomen zijn en wees ook met hen die op afstand met ons verbonden zijn en meeleven. Ik wil ook in die omstandigheden nabij zijn. Heer, we bidden u voor uw kerk wereldwijd. Ook in moeilijke omstandigheden van verdrukking en tegenwerking. En dat is toch in tientallen landen het geval. Omdat ook juist daar ervaren mag worden wie u bent. Heere, ga door met uw werk. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. In de gemeenten, het zendingswerk, evangelisatiewerk, bijbelvertaalwerk. Opdat velen mogen horen wie u bent. En zich ook mogen toevertrouwen aan u. Heer, schenkt u zelf het geloof. En we vragen dat ook in een samenleving waarin zoveel geen behoefte hebben aan het geloof. En velen zich van u afkeren. Maar geef toch een terugkeer tot u. En Heer, we bidden u dat we ook in dit alles mogen beseffen wie we zijn voor uw aangezicht. Heer, onze God, u kent ons, u doorgrondt ons. Kinderen, jongeren, de ouderen, u weet al onze omstandigheden. En zo verschillend als we zijn, zo mogen we toch samen zijn als gemeente. Om te zingen, om te belijden wie u bent. Om u de lof en de eer toe te brengen. omdat u dat waard bent. En ook om alles van u te verwachten. Heere onze God, doe niet met ons naar onze zonden. Vergeef u het verkeerde. En hoor ons ter wille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, vanmorgen twee schriftlezingen. Eerst uit Daniël 7 en daarna uit 1 Korinthe 6. Dus eerst Daniël 7. Het gaat daar om een visioen dat Daniël ziet. En daar lezen we de versen 13 tot 18. In 1 Korinthe 6 lezen we de eerste 11 versen. Dus we beginnen in Daniël 7. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. Alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. De grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. En dan Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 6. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? En weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, wat zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? En weet u niet dat wij engelen zullen oordelen, hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Tot zover deze schriftlezingen. In de preek hoop ik hierbij stil te staan. Maar laten we nu eerst gaan zingen, Psalm 94. En dan uit de bundel Weerklank, de versen 1, 7 en 9. Dus 94, 1, 7 en 9. Gemeente, de preek wil ik graag stilstaan bij de gedeelten die gelezen zijn. Als tekst heb ik gekozen de versen 2 en 3 uit 1 Korinthe 6. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen, hoeveel te meer dan alledaagse dingen? En het thema van deze preek is ons aardse leven vanuit hemels zicht. Ons aardse leven vanuit hemels zicht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En dit keer een zondag als oudejaarsdag. Vanavond de echte oudejaarsavonddienst. En dan zal wel uitgebreider teruggezien en vooruitgezien worden. Maar ook vanmorgen kunnen we het gevoel hebben een periode af te sluiten. We kunnen terugkijken. Sommige mensen proberen dat verleden te verdringen. Niet terugkijken, alleen maar vooruitkijken. Toen ik in middelbare scholier was, moest ik een eind fietsen van de plaats waar ik woonde naar de stad, waar de middelbare school was. En dan kwam ik langs een boerderij. En die boerderij had als opschrift: doe wel en zie niet om. Ja, doe wel, dat is natuurlijk een goede opdracht. Maar zie niet om. Is het nou verkeerd om te zien? Om terug te kijken naar wat geweest is? In de Bijbel tref je juist de oproep aan om steeds weer te gedenken, om steeds weer terug te zien. In ieder geval naar de trouw van God. Maar het kan ook heel goed zijn om je eigen leven weer eens te bezien, als het ware in de spiegel. Wat is er nou gebeurd? En zo kunnen wij ook dit jaar terugkijken. Wat heeft dit jaar gebracht? Viel het mee? Viel het tegen? Hebben we vooruitgang geboekt? Of hadden we te maken met zorgen, ziekte, tegenslagen, rouw? En we kunnen allerlei vragen stellen over wat geweest is. Ook hoe we dat dus zelf ervaren hebben. Maar in het licht van de Bijbel gaat het er ook om dat wij verantwoording afleggen. Ja, dus niet alleen of we zelf behoefte hebben om terug te zien, maar ook dat God eenmaal terug zal zien op ons leven. Het op allerlei plaatsen in de Bijbel komt naar voren dat wij ons leven mogen leiden. Maar weet dat God om al deze zaken u zal brengen in het gericht. En dat de Heere zal oordelen naar wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Als wij geloven in de Heer Jezus, de redder, de zaligmaker, dan mogen we weten dat er vergeving is. Vrijspraak. Zoals de Heer Jezus dat zelf een keer gezegd heeft in het Matthäus-evangelie. Dat de woorden klinken: kom, gezegende van mijn Vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Ja, dus dan is er het ingaan in de vreugde van de Heer. Maar we moeten ook rekenschap afleggen van de dingen die niet goed gegaan zijn. Wat Gods kinderen gedaan hebben, wordt in het oordeel meegenomen. Als we een paar hoofdstukken teruglezen, in hoofdstuk 3, 1 Korinthe 3, dan staat er ook dat Jezus Christus het fundament is. Maar wat hebben we daarmee gedaan? Hoe zijn we dan verder ermee aan de slag gegaan? Hoe hebben we gebouwd? En dan kan dat zijn met hele kostbare, goede materialen, vuurbestendig. Maar het kan ook zijn met hout, hooi en stro. Dat wordt allemaal verbrand. Dus wat we gedaan hebben, ook in het afgelopen jaar, dat heeft betekenis voor als we straks voor God zullen verschijnen. Misschien dat het medeboel is dat dan weer voorbij gaat, dat als het ware verbrandt. Maar wat goed was, wat gedaan is vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus, ja, dat zal blijven bestaan, dat mag de eeuwigheid mee. En zoals een lied dat aangeeft, en niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ja, dus, nou, dan kunnen wij zeggen, we slaan weer de bladzij om, of we hebben een nieuwe agenda. Morgen beginnen we weer aan een nieuwe periode, ja. Maar de dingen die geweest zijn, of we daar nu wel of niet bewust aan terugdenken, blijven bestaan voor God. En hij zal die zaken beoordelen. En als we geleefd hebben vanuit het geloof, vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus, dan mogen we ook weten dat wat we gedaan hebben, onze arbeid, niet te vergeefs is, niet ijdel is in de Heer. Ook onze geloofsbelijdenis wijst daar op diverse plaatsen op. Artikelen 24 en 37. Al daar zullen zij ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite die zij zullen gedragen hebben. Dus wat we gedaan hebben vanuit de verbondenheid met de Heer Jezus, dat blijft bestaan. Ja, tot in eeuwigheid. Maar het betekent ook dat als we niet geloofd hebben in de Heer Jezus, dat dan ons eigen werk altijd tekort schiet en ons ook zal veroordelen. En dat ook we geoordeeld en veroordeeld zullen worden. De gemeente, zo mag deze laatste zondag van het jaar ook een oproep zijn om daar weer eens heel goed over na te denken. De verantwoording die we moeten afleggen tegenover God. En wat is dan daarin onze houding? Wat ik nu gezegd heb, wil zeggen dat God ons beoordeelt. En dat wij in het gericht zullen komen en dat wij geoordeeld, beoordeeld zullen worden. Maar in de tekst van vanmorgen is er een ander aspect. Namelijk dat wij mee mogen doen met het oordeel. En daar wil ik nu verder bij stilstaan. En Paulus stelt hier twee belangrijke vragen. 1. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En 2. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Dus eerst dat de heiligen de wereld zullen oordelen. De heiligen, dat wil hier zeggen de gelovigen, degene die bij Christus horen. Heiligen zijn dan geen supergelovigen. In de Rooms-Katholieke kerk kun je dat tegenkomen. Als iemand een bepaalde hoogte heeft bereikt, dan kan die heilig verklaard worden. Maar dat is hier niet bedoeld. Het gaat hier om de gelovigen in Jezus Christus. Dat zijn allemaal heiligen. Zoals Paulus schrijft aan het begin van deze brief, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Zo benadert Paulus de gemeente in Korinthe. En als je dan die brief doorleest, nou, dan is er genoeg op deze mensen aan te merken. Een heleboel dingen kloppen niet. En Paulus doet ook zijn best om daar verbeteringen aan te brengen. Om ze de weg te wijzen hoe zaken anders kunnen gaan. En toch, geroepen heiligen. En hij geeft ook aan in hoofdstuk 6 dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wel, als die grote oordeelsdag komt, dan worden de gelovigen betrokken in de beoordeling en veroordeling van de ongelovigen in deze wereld. De gelovigen horen bij Jezus Christus. En hij verzekert ze een plaats in zijn troon. Openbaring 3. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. En Christus betrekt zijn volgelingen bij dat gericht. En hier staat ook dat we engelen zullen beoordelen. Waarschijnlijk hebben we met de kerstdagen, en misschien ook al in de adventtijd, heel wat gehoord over engelen, over Gabriël die naar deze aarde komt, over engelen die het ere zij God zingen. Ja, dat zijn engelen die trouw aan God zijn gebleven. Engelen die komen vanuit de hemel. Engelen die de Heere dienen, hem toegewijd zijn. Maar er zijn ook andere engelen. Namelijk engelen die in opstand zijn gekomen. Engelen die afvallig zijn geworden. En de duivel, de Satan, was dan een van de belangrijkste engelen. Die is als een aartsengel. En die is in opstand gekomen en die heeft ook heel veel engelen meegenomen in zijn opstand en in zijn val. En deze Satan oefent heel veel macht uit in deze wereld. Doet zeer veel kwaad. En dan kunnen wij het gevoel hebben van ja, maar hoe kun je daar nou ooit tegenop? We merken dat er ontzettend veel mis is in deze wereld. Let maar op de nieuwsberichten. Wat een leed, wat een ellende, wat een kwaad is er. Maar ook in ons eigen leven kunnen we dat soms zo ervaren. De verleiding van het verkeerde. De invloed van de boze in ons leven. En des te harder bidden we met het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Maar we kunnen ons zo klein en zo nietig voelen tegen al die aanvallen. En Satan, die wordt beschreven in het Nieuwe Testament als de overste van deze wereld. Als iemand die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. Dus hij is uit op prooi. En wij kunnen ons heel klein en machteloos voelen. En toch, de Bijbel geeft aan, straks wordt dat een keer anders. Hij zal gevangen genomen worden en veroordeeld worden. En daarna wordt hij geworpen in de poel die van vuur en zilver brandt. Ja, dan weten we dat Christus zijn macht zal laten blijken. Maar wat voor ons veel onbekender is, is dat de Heer Jezus daar ook mensen bij zal betrekken. De gelovigen. En dat staat dus in onze tekst, dat de heiligen, ook de engelen, de gevallen engelen, zullen oordelen. En gemeente, als je daarover nadenkt, wat moet dat toch een ontzettend diepe vernedering zijn voor de Satan. Hij die zo machtig is en zoveel invloed op aarde heeft kunnen uitoefenen. Hij wordt geoordeeld, veroordeeld, maar ook die kleine nietige mensen zullen daarbij betrokken worden. Mensen door Christus verhoogd en zittend in zijn troon, zullen het oordeel uitspreken. Mensenkinderen, aanvankelijk verleid door Satan en met hem gevallen, worden door Christus verlost en verhoogd en ontvangen een positie boven de gevallen engelen. Verloste mensen mogen de ereplaats innemen als erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Verheven boven alle machten en krachten en namen die genoemd worden, geplaatst naast Christus in eer en heerlijkheid. En gemeente, zeker ook op deze laatste zondag, we kunnen dus terugkijken naar wat geweest is, maar dit is het toekomstperspectief van de kerk, van degene die bij Christus horen. Niet alleen de eeuwige zaligheid, niet alleen nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, maar ook de betrokkenheid bij het oordeel om Satan te veroordelen. En wat geeft Christus de zijne toch een bijzonder hoge positie. Laat ik het nog verduidelijken met een voorbeeld vanuit de Bijbel. We kennen de geschiedenis van Job, ook de kinderen zullen die geschiedenis wel kennen. Job die zo machtig is en heel veel bezittingen heeft. Maar Satan zei tegen God, ja, nogal te begrijpen. Als iemand zo voorspoedig is, logisch dat hij u dan dient. En dan krijgt Satan de gelegenheid om alles af te nemen. Eerst de bezittingen, zelfs de kinderen van Job. En dan ook nog weer zijn gezondheid. En Job dreigt alles kwijt te raken. En hoe moet het dan? En waar is God dan? Ja, Satan heeft dus een bijzondere macht. Maar dat is niet het enige. Satan kan dus roversbenden sturen, kan vuur uit de hemel laten vallen. Hij kan iemand ziek maken en als God het niet verhindert ook doden. Satan, de overste van deze wereld. Maar dan, dat wonderlijke, dat Satan ook in die geschiedenis al moet afdruipen. Hè, dat God zijn kind Job herstelt. Maar vanuit ons Bijbelgedeelte kunnen we zeggen, ook Job mag meedoen om de Satan te veroordelen. Een voorbeeld uit onze tijd. Hè, wij merken vanuit de nieuwsberichten dat er dictators zijn met enorme macht en die hun wil doorzetten met alle geweld. En toch gebeurt het ook wel dat dictators afgezet worden. Misschien dat sommigen van u nog weten van Saddam Hussein uit Irak, die zo rond het jaar 2000 ontzettend machtig was. En hij, een schrikbewind, allerlei mensen martelde hij en wat heeft hij in wreedheden uitgehaald. Ik heb een poosje terug nog Irakees gesproken, met een Koerdische achtergrond. Dat had hij eerst verborgen. Hij was ook in de nabijheid van Saddam Hussein. Maar toen erachter kwam, men erachter kwam wat zijn achtergrond was, werd hij in de gevangenis geworpen en gemarteld. Hij had allerlei sporen op zijn lichaam. Maar Saddam Hussein werd opgepakt en het doodvonnis werd geveld en in 2006 ook voltrokken. Dus de macht van mensen kan enorm hoog zijn en groot, maar en dan toch kan het een keer beëindigd worden. En nu wordt dus ook gezegd van Satan, die zo enorm veel macht heeft, dat hij ten einde zal komen. In Openbaring 12 staat dat de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor God, is neergeworpen. Maar er zal dan ook een keer gerechtigheid zijn. En dat mag ons vertroosten en bemoedigen, ook in een tijd waarin we soms zo in verwarring raken. Van waar is God? En wat gebeurt er aan onrecht? En wat zijn er allemaal voor verschrikkelijke dingen gaande? Maar het oordeel uiteindelijk is in onze God. En daar zullen dus ook de gelovigen bij betrokken worden. Nu heb ik zojuist het woord oordelen een paar keer gebruikt. En dat ook gereserveerd eigenlijk voor het eindoordeel. Maar je kunt het woord ook opvatten als regeren. Regeren en recht spreken. En dan gaan we naar het boek Daniël. Onze eerste schriftlezing. Daniël, die is een balling, is weggevoerd vanuit Jeruzalem. De Babyloniërs zijn blijkbaar veel machtiger. En dan toch, deze Daniël houdt vast aan zijn God. En niet de God van de Babyloniërs heeft het voor het zeggen, maar de God van Israël. Ook al is Jeruzalem verslagen. En Daniël heeft te maken met afwisseling van rijken. En dan ziet hij op een gegeven moment zelf een visioen. Met verschillende dieren die elkaar zullen opvolgen. En hoe moet het dan? Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wel, voor Daniël is duidelijk, de God van Israël, die leidt de geschiedenis en die gaat naar het einddoel. En dan ziet Daniël, een oude van dagen, is onze Bijbelvertaling met een hoofdletter geschreven. Daar wordt God mee bedoeld, als degene die geen begin en geen eind heeft, die van alle eeuwigheid is. En dan komt er iemand met de wolken van de hemel als een mensenzoon. Het is moeilijk te omschrijven wie hij is. Als een mens, als een mensenzoon. En dan gaat hij zitten bij God aan de rechterzijde. En hem wordt macht gegeven om te regeren en te oordelen. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En gemeente, als we dat Dan bedenken, dan denken we aan de Heer Jezus Christus. Met kerst hebben we nog gedacht aan zijn komst in vernedering, in armoede, in Bethlehem, in een stal. Maar we weten dat hij straks terugkomt op de wolken van de hemel in glorie en heerlijkheid. En voor Daniel, die balling, moet dat een enorme vertroosting zijn geweest. Het raakt hem ook heel diep wat hij ziet. Maar hij begrijpt het ook niet helemaal. En daarom vraagt hij uitleg. En de engel die bij hem staat, gaat dan verschillende dingen verklaren. En terwijl wij natuurlijk heel benieuwd zijn, wie is dan die mensenzoon? Openbaart de engel nog niet zijn naam. Maar, dan gaat hij verder. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Dat wil dus zeggen dat die mensenzoon die daar aan de rechterhand van God zit, niet alleen zal regeren, maar dat allerlei mensen mee mogen doen. Dat de heiligen van de Allerhoogste met hem mogen regeren. En dat komt op nog meer plaatsen in de Bijbel voor. En onder andere in het Nieuwe Testament als de Heer Jezus zijn discipelen verzekerd dat wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zij een troon zullen ontvangen. 12 tronen om te oordelen, om te regeren over de 12 geslachten van Israël. En in Openbaring 20 keert dat weer terug. Daar is sprake van de gelovigen die opstaan tijdens de eerste opstanding. Ze mogen plaatsnemen op tronen en het oordeel wordt aan hen gegeven. Ze leven en heersen als koningen met Christus gedurende 1000 jaar. Nou, het zijn voor ons kleine doorkijkjes en het is voor ons heel moeilijk om een goede voorstelling ervan te vormen. En we weten ook niet precies hoe en wanneer het allemaal zal gebeuren. Maar het wordt wel ter bemoediging gegeven van de gelovigen die kunnen zuchten onder het geweld van deze wereld en die zich afvragen waar God is. Deze geschiedenis gaat door, de geschiedenis van deze wereld. En het loopt uit op de komst van de mensenzoon, op zijn heerschappij. Maar hij is niet de enige die regeert. De gelovigen zullen daarbij betrokken worden. Er kunnen veel vragen liggen. Voor ons, maar ook in de tijd van het Nieuwe Testament, toen er eigenlijk nog maar een heel klein groepje volgelingen was. Enige tientallen, enige honderden, enige duizenden, lezen we op een gegeven moment. Maar meer ook niet. En dan een wereldwijde heerschappij. En dan heersen over de vorst van de duisternis. Hem veroordelen. Hoe is dat nou ooit mogelijk? Maar de Bijbel zegt elke keer weer. Kijk niet alleen naar wat er nu gaande is. Maar let op de toekomst. En weet dat onze God alles in zijn hand heeft. En weet, als jullie bij Christus horen, dat je met hem mag regeren. En dat je zelfs de duivel mag veroordelen. Een gemeente nu weer, het gedeelte dat we gelezen hebben. Waarom noemt Paulus deze zaken? Wel, er is ruzie tussen enige gemeenteleden. Ze zijn het niet met elkaar eens. Waarschijnlijk betreft het twee rijke gemeenteleden die bezit hebben en over dat bezit hebben ze oneenigheid. En nu heeft de ene broeder de andere voor de rechter gedaagd. En de rechter moet dan maar uitmaken wie gelijk heeft. En Paulus vindt dat moeilijk. Hij vindt dat erg. En dan noemt hij 4 argumenten. Dat het toch eigenlijk anders moet toegaan in de gemeente. En dan is zijn eerste argument. Let op de toekomst. De gemeente mag daarnaar uitzien. De geheiligden in Christus, ook die gemeenteleden in Korinthe, zullen straks op tronen plaatsnemen en de ongelovige wereld veroordelen. De rechters in Korinthe waren ongelovigen, waren heidenen. En wat gebeurt er dan? 2 gemeenteleden die het onderling niet eens zijn, die gaan naar een ongelovige rechter. om te vragen wie gelijk heeft. En Paulus vraagt zich dus af, hoe kan dat nou? En denk eens na. Straks wordt het anders en dan komt die ongelovige rechter voor jullie te staan. Voor de christenen op Gods oordeelsdag. En dan zullen de gelovige gemeenteleden ook die rechter oordelen en veroordelen. Moet je dan naar zo'n rechter gaan? Voor Paulus betekent het, jullie als gemeente leven veel te aard. Je leeft veel te veel bij het hier en nu. En je houdt te weinig rekening met de toekomstige verhoudingen. En dat is zijn eerste bezwaar. En daarom zegt hij, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Zijn tweede argument is, als wij dan de wereld en de engelen zullen oordelen, dan kunnen wij dit toch ook wel aan. Moet je eens voorstellen wat een gigantische taak dat straks is. En nu, een beetje ruzie over bezit, of over landbezit, of over een erfenis, dat is toch eigenlijk maar een kleinigheid, vergeleken met wat er straks zal gebeuren. En daarom vraagt hij, is er dan niemand onder u die voldoende inzicht heeft en zo wijs is dat hij een oordeel kan geven? Dat probeer je toch als gemeente onderling op te lossen. Daar heb je toch geen mening voor nodig van een ongelovige. Zo'n rechter wordt hier een onrechtvaardige genoemd. Dat betekent niet dat hij onrecht bedrijft, want de Romeinse wetgeving was daarin best strikt en die rechter zal zich wellicht helemaal hebben willen houden aan die Romeinse wetgeving. Maar hij wordt hier een onrechtvaardige genoemd, omdat hij dat is in Gods oog als ongelovige. Zoals een gelovige rechtvaardig is. Een gelovige komt straks aan de kant van God te staan om de onrechtvaardigen, om de ongelovigen te veroordelen. En dan het derde argument. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Ja, zeggen wij. Maar goed, je moet maar last hebben van een ander. En die ander moet je maar onrecht aandoen. En we kunnen daar dus in het groot mee te maken hebben, hè, dat inderdaad proberen een rechter in te schakelen. Maar ook, we kunnen dat in onderlinge verhoudingen hebben, ook jongeren, scholieren kunnen daarmee te maken hebben. Je komt toch op voor je recht en je probeert toch gelijk te krijgen. Nou, Paulus houdt ons hier de spiegel voor en zegt, ja, waarom wil je dat eigenlijk? En waarom leid je niet liever onrecht? Dat kan toch ook wel eens een keer? Ja. Nou, dat kost ons moeite, want we hebben een rechtvaardigheidsgevoel. En zeker als we zelf benadeeld worden, dan willen we graag recht krijgen. Ja, maar ook hier, overweeg nou eens om het te laten gebeuren. Sta niet altijd op je strepen. Leid maar eens een keer onrecht. En waarom? Ja, ook weer in het licht van de eeuwigheid. Het punt waar je mee zit kan best op dit moment wel belangrijk zijn. Maar als je nou vanuit de eeuwigheid gaat, dan valt er toch een ander licht op. Hoe zit het dan met dat stukje grond of met die rekening die nog open staat? En dan in de vierde plaats, nadat Paulus allerlei openbare zonden genoemd heeft, sluit hij dit gedeelte af met vers 11. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Dus een deel van die gemeenteleden heeft een zondig verleden achter de rug. Hebben dingen gedaan die dwars tegen de wet van God ingingen. Maar Godezijdank, zij zijn gered, ze zijn gewassen van hun zonden, ze hebben vergeving ontvangen. Hun leven is veranderd en ze zijn aanvaard door God. Ze zijn aangenomen als kinderen van God. En dat betekent dat genade overwint. En dat bedoelt Paulus ook. Kijk eens naar hoe God naar jullie omgezien heeft. Hij heeft je niet gestraft voor al het verkeerde dat je gedaan hebt, maar hij heeft je vrijspraak gegeven. En hij geeft je dit geweldige perspectief. Leef daar dan toch uit. En zo heeft Paulus allerlei redenen om aan te geven hoe men in de gemeente met elkaar moet omgaan. Maar nu kan ik me voorstellen dat sommigen van ons dat toch wat onpraktisch vinden. Je kunt toch met juridische kwesties te maken hebben, vanuit je bedrijf, vanuit het werk dat je doet. En soms moet je toch wel eens hard zijn, soms moet je toch wel eens flink optreden. Ja, dat zijn onze overwegingen. En ik begrijp dat onze maatschappij heus wel zo in elkaar zit. Maar ik hoor ook wel van christelijke juristen die zeggen, laat het niet altijd aankomen op een rechtszaak. En dat christelijke juristen zijn juist op basis van dit Bijbelgedeelte die proberen te bemiddelen. Mediation komt steeds meer op gang, of arbitragecommissie, pogingen tot bemiddeling. En dan is de vorm niet het belangrijkste, maar wel de intentie. Hoe gaan we met elkaar om? Willen we altijd ons gelijk halen of streven we naar bemiddeling en verzoening? Ik weet ook zelf van situaties dat gemeenteleden die jarenlang met elkaar in onmin geleefd hebben, naar elkaar toegegaan zijn om dingen uit te spreken. Het is altijd erg moeilijk om de minste te zijn, om de eerste stap te zetten. Want ja, het is soms zo vanzelfsprekend. Oh, met die en die ga ik niet om. Oh, met die wil ik niks te maken hebben. Of ja, het is al jaren ruzie. Ik weet niet hoe het moet. Om dan de eerste te zijn. En ook situaties, ik weet niet alles is goed gekomen, maar ook situaties waarin het dan wel enorm geholpen heeft. En er vergeving kwam en toenadering. Zoiets is dan om geweldig dankbaar te zijn. De gemeente, nu deze tekst, deze oudejaarsdag, terugzien naar wat geweest is. Maar ook weer de blik gericht houden op de toekomst. We zijn met onze gedachten met veel zaken die we hebben meegemaakt. Sommige dingen hebben ons verheugd. Kijk, we danken erop terug. In andere opzichten zijn we weer erg teleurgesteld. Sommigen hebben ook veel verdriet. Maar aan het eind van het jaar mogen we het in Gods hand leggen. En zo gaan we het nieuwe jaar in. Zo mogen we ook toekomstperspectief hebben. Een christen lijkt maatschappelijk nog wel eens achter te lopen. Ook de omgeving waar ik nu woon, van heel veel niet-christenen, ook allerlei mensen gesproken die van huis uit wel een beetje christelijke opvoeding gehad hebben, maar ach, dat is allemaal niet meer nodig, dat is niet meer relevant, dat heeft toch geen zin meer, dat is toch allemaal achterhaald. Nee, als christenen lijken we wel eens achtergebleven gebied te zijn. Het achterhaalde opvattingen. En toch, we mogen elkaar ook bemoedigen. Kijk eens naar wat de toekomst brengen zal. Wij kijken verder dan het hier en nu. En gemeente, zo mogen we ook deze laatste dag Jezus Christus verkondigen. Hij is gekomen als redder en zaligmaker. Hij is geboren in Bethlehem. En hij nodigt om tot hem te komen. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Hij is gekomen om dat verleden waar wij nooit meer iets aan kunnen doen, om dat toch te stellen voor Gods aangezicht, om verzoening te doen. Van sommigen van u zijn dat geweest, maar niet meer. Er is een nieuwe werkelijkheid. De vereniging met Christus, het vertrouwen dat hij onze zonde, onze schuld vergeven heeft. En zo mogen we uitzien naar de toekomst. En gemeente, dat mag het dringend appel zijn om ons heil en onze zaligheid bij hem te zoeken. En dan gaat het dus niet alleen om ons persoonlijk heil. Maar het toekomstperspectief vanuit dit Bijbelgedeelte is ook: wat zal er straks gebeuren bij het oordeel? Moeten we het alleen ondergaan? Maar we mogen ook weten die bij Christus zijn. Worden ingeschakeld om met hem te regeren, om met hem te oordelen. En zelfs die geweldige macht van het boze, de geweldige macht van de Satan, waar we zoveel last van kunnen hebben, we mogen weten dat hij in principe overwonnen is op Golgotha en met de opstanding. En dat de uiteindelijke veroordeling zal komen. En zo zien we er naar uit wat Christus doen zal. Gemeente, de rechter is nu onze redder, de zaligmaker. Laten we ons aan hem toevertrouwen. Ons lichaam kan geteisterd worden door spanningen en ziekten. Maar hij is nabij. Hij komt in glorie en heerlijkheid. En dan zullen we hem ontmoeten. Hem die wij hier zo lief hebben gekregen. Amen. Gemeente, laten wij nu zingen uit Psalm 35, de versen 11 en 13. Er kunnen wrede verdrukkers zijn, maar één zal God uitkomst geven. 35, vers 11 en 13.
Thank you.
Meneer gemeente, in ons dankgebed willen we ook voorbeden doen. We bidden voor mevrouw Anneke van der Linden, die komende week nader onderzoek krijgt, omdat zij gisteren verschijnselen had van een TIA. De dankzegging dat mevrouw Dien Treur de Leeuw uit de Kom, afgelopen week 88 jaar is geworden, ze mocht ook weer thuis komen. We bidden voor verder herstel en om kracht voor haar en haar man Gerrit. En we danken met Peter en Inge de Bruin van Leijen, die afgelopen vrijdag mochten gedenken 40 jaar getrouwd te zijn. En we bidden ook voor pastoor Daniel vanuit Matare, vanuit Kenia, verschillende zaken die hij dan noemt. Laten we nu samen bidden. Heere getrouwe God en Vader, aan het eind van deze dienst mogen wij weer in het gebed bij u komen. U danken, uw naam loven en prijzen. Te midden van alle verwarring in deze wereld, die ook via de nieuwsberichten tot ons komt en soms ook in ons eigen leven ervaren kan worden, mogen we weten dat u boven dat alles staat. Dat u de geschiedenis leidt. En dat we ook mogen uitzien naar uw toekomst. Heer, wilt u zo uw woord voor ons zegenen, dat we mogen overdenken. En in het licht van dat perspectief, dat de heiligen de wereld oordelen en zelfs de gevallen engelen mogen oordelen, kunnen toch allerlei problemen waar we nu mee zitten eigenlijk heel klein worden. Heer, geef ons wijsheid om met alles om te gaan. En dat het mag zijn vanuit het geloof. En u weet zaken waar we mee te maken hebben. Misschien ook het lijden van onrecht. Van dat ons onrecht is aangedaan. Heer, we leggen het voor u neer. Ontfermt u zich en geeft dat verhoudingen weer hersteld mogen worden. We bidden u voor het verdere van deze zondag, ook de dienst vanavond. En dat we ook op deze dag mocht terugzien en vooruitzien. En alles bij u zullen brengen. U weet van persoonlijke omstandigheden, mevrouw Anneke van der Linden. Met wat ze gisteren meemaakte, dan verder onderzoek. Geeft dat het mee mag vallen en wil uitkomst geven. We danken u met mevrouw Dien Treur en we bidden voor verder herstel, om kracht voor haar en haar man Gerrit. We danken met Peter en Inge de Bruin van Leijen, dat u 40 jaar in de band van het huwelijk gespaard hebt. En dan hebt u zegeningen geschonken, maar er waren ook tijden van moeite, waarin u toch weer kracht gegeven hebt. U wilt ook in de toekomst nabij zijn en met degenen die om hen heen staan. Heer, tot wie zullen we dan anders heen gaan dan tot u? En dat we allen, in voorspoed en tegenspoed, toch steeds weer mogen ervaren, al de weg leidt mij, mijn heiland. U hebt ook in de gemeente veel zegeningen gegeven het afgelopen jaar. In geboorte, huwelijk, jubilea, diploma's die gehaald mochten worden, de doorgang van de kerkdiensten, ook met sacramenten van doop en avondmaal, belijdenis dat afgelegd werd, mensen die tot geloof kwamen, geestelijke groei. Heere, wat is uw trouw? Elke dag weer nieuw. En we mogen dat verwonderd bij u brengen. En willen ook in de komende tijd nabij zijn, de gemeente bouwen en bevestigen. Ook ten aanzien van de vacatures in de kerkenraad, waar dan binnenkort weer beraad over is en gestemd wordt, opdat ook het werk in de gemeente zijn voortgang zal mogen hebben. En zo bidden we u voor de situatie hier, maar ook voor pastoor Daniel vanuit Maharen, waar ook problemen zijn omdat verschillende plaatsen in Kenia nog verwoest zijn na overstromingen en dat veel mensen hun huis en levensonderhoud verloren hebben. Ontfermt u zich. En geef ook dat er mogelijkheden zullen zijn om een nieuw kerkgebouw te beginnen. En we bidden ook voor de studenten en leerlingen die weer naar school gaan. Heere, ontfermt u zich over die situatie en dat we ook daarin de verbondenheid mogen hebben. Ook de relatie tussen de gemeente daar en hier, en die zo kostbaar is, waarin we ook zo heel veel van elkaar kunnen leren en elkaar mogen opdragen aan de troon der genade. Heere, zo brengen we dit bij u en neem onze dank aan. Ontfermt u zich over deze wereld in nood, ook in het oorlogsgeweld, Oekraïne, Rusland en Israël en de Gaza-strook en de spanningen die ook met andere partijen oploopt. Heere, geef genadig uitkomst, uw vrede, en geef dat ook in dat alles ook Israël zijn vertrouwen mag stellen, niet op wapens, maar op u. En ook tot geloof mag komen in de Heer Jezus, de redder en zaligmaker, de beloofde Messias. Maar Heer, zo bidden we u ook voor de omringende volken, want we hebben toch allemaal hetzelfde nodig. Verblijd door uw goddelijke daden, dat u uitkomst geeft door onze onmogelijkheden heen. Heere, onze God, neem onze dank aan en hoor ons, ter wille van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot uit het gebed des Heren de versen 3 en 9 over het Koninkrijk van onze God. Neemt ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.